Goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht om vanochtend in uw midden te zijn. Ik vind het altijd weer bijzonder om te merken dat wanneer ik ergens voor het eerst ben tussen broeders en zusters, dat ook al hebben we elkaar nog niet eerder ontmoet voor deze tijd, dat we mogen werken, dat we kinderen zijn van dezelfde vader, dat we één zijn in Christus, zoals we dat ook gezongen hebben vanochtend, één in Christus, dat we dat ook mogen ontdekken, dat het echt waarheid is. Maar ook dat het een voorrecht is om te merken dat er ook onder u een liefde is voor het Joodse volk, wat ik al vanochtend in zoveel dingen hoor terugkomen. En ook uw betrokkenheid bij het werk van de stichting, in het bijzonder heel nauw de betrokkenheid bij Bas en Anne van der Linden. Dat is geweldig om te mogen zien en dan is het ook goed om zo samen bij elkaar te zijn. Mijn naam is David van Wijk. Ik woon in Waddinxveen, vlak naast Gouda, getrouwd, twee kinderen, een jongetje en een meisje. En in het dagelijks leven werk ik voor Stichting Israël de Bijbel. En nou is dat niet een baan zoals jullie hebt, maar het is een voorrecht om me mogen in te zetten voor de Bijbelverspreiding onder het Joodse volk en daarnaast het onderwijs hier in Nederland te geven. Dat is dan ook mijn grote passie, het woord te openen en het woord te verspreiden. En mocht u daar eens meer over willen horen met Hemelvaartsdag, dan hebben we onze jaarlijkse ontmoetingsdag. Ik heb een postertjes achtergelaten en een aantal magazines van harte aanbevolen. We hebben een gast uit Israël en dit jaar als thema Evangelie voor Israël met hoofd en hart. Juist omdat we merken dat dat juist steeds meer daar strijd om is. Of het Joodse volk nou wel of niet het evangelie moet brengen. En ons antwoord is daarop van harte ja, dat moeten we doen. Dat is onze plicht om te doen. En daar zullen we het ook deze dag over hebben. Dus lees u dat rustig eens na. Vanochtend wil ik het graag met u hebben over de roeping van Abraham. En wanneer we het leven van Abraham bestuderen, dan zijn we eigenlijk altijd op twee niveaus aan het studeren. Aan de ene kant zien we hoe God heel persoonlijk in het leven van Abraham werkt en een persoonlijke omgang met hem heeft, zien we het persoonlijke niveau in het leven van Abraham. Maar daarnaast zien we aan het leven van Abraham dat God ook op een veel hoger niveau met hem aan het werk is. En dat is het niveau van zijn plan met deze wereld. En daar zullen we ook vanochtend bij stilstaan. Ik wil vragen om u met mij op te slaan Genesis 12. Daar vinden we de roeping van Abraham. Het liefst zou ik met u zo een aantal hoofdstukken uit het leven lezen, want ik geloof dat het heel belangrijk is om gedeeltes in een context te lezen, maar omwille van de tijd zal ik ze af en toe aanhalen vanochtend. Genesis 12. En dan lees ik voor het verband van hoofdstuk 11 vanaf vers 30. Genesis 11 vanaf vers 30 en ik lees uit de herziene Statenvertaling. Sarai nu was onvruchtbaar, ze had geen kind. En Tera nam Abraham zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham. En zij trokken met hen uit Ur van de Galdeeën om naar het land Kanaan te gaan. En zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Tera waren 205 jaar. En Tera stierf in Haran. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, uw zegen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Tot zover. Ik zei het al, eigenlijk zou ik met u een veel langer gedeelte willen lezen. Eigenlijk zou je dat hele leven van Abraham zo stap voor stap moeten doorwerken. Maar ik geloof dat de context namelijk van een gedeelte altijd essentieel is om een Bijbelgedeelte zelf te begrijpen. Abraham is namelijk ergens toegeroepen, maar hij is ook ergens vandaan geroepen. Zijn roeping is een, zou je kunnen zeggen, een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Al was het op dat moment heel persoonlijk met Abraham, kreeg de wereld daar niks van mee. Eigenlijk was het een keerpunt in de wereldgeschiedenis, een keerpunt in Gods plan met deze wereld. Om te beginnen wil ik deze ochtend met u stilstaan bij Gods ingrijpen. Kijken door wie Abraham geroepen werd. Vervolgens kijken we waar Abraham uitgeroepen werd en waartoe hij geroepen werd. Dat zijn de drie stappen voor deze ochtend. En de eerste vraag klinkt u misschien wat vreemd in de oren. Door wie werd Abraham geroepen? Dat staat er toch vrij duidelijk in Genesis 12, vers 1. De Heere nu zei tegen Abraham. Maar een ander goed principe voor Bijbelstudie is niet alleen gedeeltes in een context lezen, maar ook schriftgedeelte met schriftgedeelte vergelijken en kijken hoe de schrift zichzelf uitlegt. En wanneer we bijvoorbeeld Jesaja 51 erbij pakken, daar staat, is de knecht van de Heer aan het woord. Ik zal het nu kort citeren. Jesaja 51, daar zegt de knecht des Heeren dat hij het was die Abraham roept. Er staat namelijk in Jesaja 51, vers 2. Aanschouw Abraham, uw vader, en Sara die u gebaard heeft, want toen hij nog alleen was, riep ik hem, ik zegende hem en maakte hem talrijk. En dan moeten we eigenlijk daar hoofdstuk 50 vers bij lezen, om te zien dat daar de knecht van de Heeren zelf spreekt. Nou is de knecht van de Heeren een uitdrukking die Jesaja vaker gebruikt, een titel. Hij gebruikt hem afwisselend voor het volk Israël en voor de komende Messias waar hij over profeteert. Nou is het vrij vanzelfsprekend dat het volk Israël hier niet aan het woord kan zijn, want het volk Israël kon niet Abraham roepen. Dus moet hier de knecht des Heeren, de komende Messias, aan het woord zijn. En deze gedachte die wordt bevestigd door Stefanus. Ik zal zo hier en daar andere Bijbelgedeeltes erbij pakken, maar ik zal ze citeren of aanhalen. In Handelingen 7, dat is de reden van Stefanus vlak voordat hij gestenigd werd, daar zegt hij dat het de God der heerlijkheid was die aan Abraham verscheen. En ook die titel, de God der heerlijkheid, mogen we op de Messias, op de Heer Jezus zoals wij hem kennen, toepassen. Het Nieuwe Testament noemt de Heer Jezus namelijk ook de Heere der heerlijkheid en de hoop der heerlijkheid. Je ziet dat die titels die horen bij elkaar bij de Heer Jezus. En eigenlijk hoeft deze gedachte ons niet te verbazen dat het de Heer Jezus was die Abraham riep. De Bijbel leert namelijk dat niemand ooit God gezien heeft. Alleen de enige geboren zoon heeft hem laten zien, heeft hem doen kennen. En ik geloof dan ook dat we in de verschijning van de Heer aan Abraham, een verschijning van de Heer Jezus zelf voor zijn menswording mogen zien. En waarom vind ik dat nou zo belangrijk om daarmee te beginnen? Het leert ons een belangrijk principe. Het leert ons dat ook in de geschiedenis van Abraham het Heer Jezus is die centraal moet staan. Centraal moet staan in het bestuderen. Het is namelijk de Heer die hier zijn plan aankondigt met de verschijning van de Heer Jezus. Maar datzelfde plan wat de Heer hier aankondigt aan Abraham, dat plan heeft hij ook uitgevoerd met de verschijning van de Heer Jezus. En het gaat nog een stap verder, want datzelfde plan van God zal ook voltooid worden met de verschijning van de Heer Jezus. Abraham, die heeft het al mogen zien. De Heer Jezus zegt, Abraham, uw vader, verheugde zich versterkt opdat hij mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en zich verblijd, staat in Johannes 8. En wat hier zo opvallend is, dat de Heer Jezus niet zegt, Abraham heeft mijn komst gezien, Abraham heeft mij gezien, dat is wat je zou verwachten als je dat leest. Hij zegt, Abraham heeft mijn dag gezien. Nou is de dag van Christus ook weer een uitdrukking die verder voorkomt in het Nieuwe Testament. En dat is een dag die nog in de toekomst ligt. Een dag waarop het hele wereld gebeuren tot een volleinding zou komen, waarop dat bij elkaar zou komen. En het is die dag die Abraham heeft gezien, zegt de Heer Jezus zelf. Dus die verschijning van de Heer Jezus, die heeft Abraham gezien. Maar ook de voltooiing van dat plan, die verschijning van de Heer Jezus, heeft Abraham gezien. Met andere woorden, in al Gods handelen met deze wereld, is het de Zoon die hem openbaart. Willen we tot God de Vader komen, dan zal dat via de Zoon moeten. Er is geen andere weg tot de Vader dan door het geloof in de Zoon. En dat geloof dat vinden we bij Abraham, dat zal deze ochtend nog meerdere keren terugkomen. Dat we zien dat het geloof ook als een rode draad bij Abraham speelt. Het was dus de Heere die Abraham riep in de persoon van de Zoon. En dat brengt ons eigenlijk bij de tweede vraag van vanochtend. Waaruit is Abraham geroepen? Want deze roeping, die begint met een opdracht. Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham is ergens vandaan geroepen. En dit is niet zomaar een opdracht. Dit is de climax van de geschiedenis tot dan toe. Vandaar dat ik zei, ik zou er het liefst een aantal hoofdstukken voor erbij lezen. Wanneer we namelijk de geschiedenissen daarvoor in Genesis bekijken. We kennen de geschiedenis, dat begint met Adam en Eva, met de schepping, met Adam en Eva, de zondeval, Kaïn en Abel. En al snel, dan bereikt de mensheid zo'n dieptepunt, dat God zegt, ik ga een oordeel over deze wereld brengen. En dan komt de zondvloed. Maar na die geschiedenis van Noach, dan komen de geslachtsregisters. Dan komen de geslachtsregisters van Sem, Gam en Javed. Die worden in hoofdstuk 10 beschreven. Ja, in hoofdstuk 10, daar staan de geslachtsregisters van Sem, Gam en Javed. Maar dan volgt er opnieuw een dieptepunt in de geschiedenis. Dan komt er weer een stukje geschiedschrijving in Genesis. En dan beschrijft Genesis de torenbouw van Babel in Genesis 11. En dan opnieuw, we kennen die geschiedenis, de spraak wordt verward, de mensen worden verspreid. Maar opnieuw volgde na dat oordeel een geslachtsregister. Maar dit keer niet van de drie zonen van Noach, maar een geslachtsregister van Sem, van de ene zoon van Noach. En dat stukje van hoofdstuk 11 waarmee ik begon te lezen, dat is eigenlijk het einde van dat geslachtsregister. Want dat geslachtsregister van Sem loopt uit op Abraham. Het is haast alsof de Heer in de opbouw van deze geschiedenissen al laat zien dat hij met Sem iets nieuws wil beginnen. Alsof hij dat ene geslacht van Sem uit die drie anderen pakt om daarmee verder te gaan. Nou, de opdracht die Abraham krijgt is meer dan een opdracht om te emigreren naar het buurland. Alsof de Heer ons zou vragen om naar België te verhuizen. Goed, er zouden wel wat verschillen zijn en het zou wel wat voet in de aarde hebben. Maar uiteindelijk zijn de verschillen ook weer niet zo groot dat het een echte cultuurschok is. Maar de verhuizing van Abraham gaat veel verder dan alleen een geografische uitduiding om naar het buurland te verhuizen. In de geslachtsregisters die ik net noemde, dan vinden we in Genesis 10 telkens de aanduiding de geslachten met hun landen en hun volken. Met andere woorden, de landen waar ze woonden waren verbonden aan het geslacht en aan het volk waar ze uit voortkwamen. Dat land waar je woonde was onderdeel van je identiteit. Veel dieper dan dat wij nu ons Nederlanders identificeren met Nederland. Goed, de band is er wel, maar daar gaat dat veel dieper. Die landen die horen bij het volk en bij het geslacht. Het is je identiteit. Met andere woorden, Abraham werd dus eigenlijk geroepen om zich los te maken uit het geslacht, uit de lijn van de geslachten waar hij voortkwam. Om iets nieuws te beginnen. Om ook fysiek uit het geslacht te gaan waar hij toe hoorde. Waar woonde Abraham dan? Abraham woonde in de stad Ur der Chaldeeën. Die stad die ligt aan de rivier de Eufraat. Als je op de kaart kijkt, die rode lijn loopt, dat is waar de rivier de Eufraat loopt. Wanneer we de geschiedenisboeken zouden opslaan van de archeologen, dan zouden ze zeggen dat, zouden de historici zeggen dat Ur een welvarende handelsstad was. Een van de vroegst ontwikkelde beschavingen ter wereld. Maar het is veel belangrijker om de Bijbel erop na te slaan, wat de Bijbel erover zegt. En de Bijbel kenmerkt deze stad heel anders. Die beschrijft de keerzijde van deze welvarende handelsstad. Jozua 24 kenmerkt het als de plaats waar de afgoden gediend werden. En vermoedelijk lag deze stad zelfs dicht bij de plek waar de toren van Babel dan vlak daarvoor was gebouwd. Staat direct onder de invloed van Babel. En wanneer we vandaag de dag naar deze plek zou gaan, dan zouden we een van de best bewaarde ziggurats zien. Daar links op de foto. Wat is nou een ziggurat? Het is een soort piramide opgebouwd in plateaus. En eigenlijk niet meer dan een afgoden tempel die letterlijk een trap naar de hemel vormde met die plateaus. Later in de geschiedenis dan lezen we ook dat het volk Israël de hoogte moest wegvagen. Nou, dit soort gebouwen, dat is waar de hoogte op duidde. Waar de afgoden gediend werden. En historici zeggen zelfs dat deze ziggurat die daar vandaag de dag nog staat, dat het dezelfde ziggurat was die Abraham heeft gezien. Het was een tempel die was opgedragen aan de maangod. Die had een droegde naam Sin of Nanna. Nou, als we deze achtergrond van de stad herkennen waar Abraham uit voortkwam, dan snappen we ook dat hij uit zijn familiekring moest gaan. Letterlijk is dat ook een woord wat oorsprong of geboorteplaats betekent. Abraham moest afgesneden worden van zijn oorsprong. Hij moest uit het huis van zijn vader gaan. Waarom? Om een nieuw huis te vormen. Maar ook weg van de zekerheid van het wonen in huis om een leven in tenten te gaan leiden. Samenvattend betekent dat dat Abraham werd afgesneden van alle geslachten die er tot dan toe waren op deze aarde. Afgesneden van de afgodendienst die daar was. Maar ook afgesneden van de zekerheden die hij had van het wonen in de stad. En daar zien we eigenlijk met het waar Abraham vandaan is geroepen, dat God ook hier schoon schip aan het maken is in het leven van Abraham, om iets nieuws in zijn leven te kunnen gaan beginnen. Maar wanneer we de geschiedenis lezen, dan zien we ook dat dat niet zo gemakkelijk gaat. Als we dit zo oppervlakkig lezen, dan lijkt het alsof Abraham in Haran is wanneer God hem roept. En hij vandaar weggaat. Maar dat is niet het geval, want uit verschillende andere gedeeltes weten we dat God Abraham al riep toen hij nog in Ur was. Bijvoorbeeld Genesis 15 en Nehemia 9, daar staat dat God Abraham uitleidde uit Ur. En diezelfde reden van Stefanus in Handelingen 7, die zegt letterlijk dat God aan Abraham verscheen voordat hij in Haran woonde. Met andere woorden, wat gebeurde er bij de roeping van Abraham? God riep Abraham uit Ur. Maar Abraham ging niet direct naar het beloofde land. Abraham ging naar de stad Haran. Een stuk verder aan de rivier de Eufraat. Dan kunt u zich afvragen, is dat zo negatief? Dat Abraham daar niet direct naartoe ging? Nou, het is een beetje, opnieuw even een vergelijking, alsof God Abraham riep om van Amsterdam naar Drenthe te verhuizen, maar hij ging naar Rotterdam. Goed, er waren een hoop verschillen, maar uiteindelijk zijn de verschillen ook weer niet zo groot. Want ik zei al dat in Ur die maangod Sin werd aanbeden. Nou, Sin had twee tempels op aarde staan. De ene stond in Ur, en u raadt het al, de andere stond in Haran. Abraham ging van de regen in de drup. Overigens bewijst de Bijbel dat zelf ook dat die afgodendienst er net zo levendig was. Moet u later maar eens de geschiedenis van Jacob lezen. Bij Laban, daar neemt Rachel ook de afgodenbeeldjes uit Haran mee. Wat ook opvallend is, als we de kaart zo bekijken, is dat Abraham bij de rivier de Eufraat blijft, bij die rode lijn. Nou is dat op zich niet zo verwonderlijk als je met veel vee naar het beloofde land daar trekt. Dit, moet je zich voorstellen, is één grote zandbak wat daartussen ligt. Dus als je met vee rondtrekt, nou, dan blijf je bij het water. Dus dit is dan ook de gebruikelijke route om naar Israël te rijden. Maar Abrahams fout was dit, dat hij uiteindelijk de rivier niet overstak. Want die rivier was misschien aan de ene kant een fysieke scheidslijn. Maar ik geloof dat ook daar het dieper gaat dan de geografische aanduiding. Als Jozua het later heeft over het land waar Abraham woonde, dan heeft hij het over de overzijde van de rivier. Abraham werd ook later de Hebreër genoemd. Hij die van de overkant komt. Die overkant, dat oversteken, was essentieel. Waarom is dat zo essentieel? Nou, later geeft God aan Abraham ook de grenzen van het land aan. De ene grens ligt bij Egypte. En de andere grens, dat is de rivier de Eufraat. Dat geloof ik ook dat dat de toekomstige grens is van het toekomstige koninkrijk van Israël. Met andere woorden, zolang Abraham die de rivier niet overstak, bleef hij in zijn eigen oorsprong en ging hij niet naar dat wat God voor hem in gedachten had. Ging hij niet naar het land wat God hem beloofd had. In dat verband is het ook opvallend dat komt er hierna, zodra het moeilijk wordt in het dan nog Kanaan. Als de hongersnood komt, wat is het eerste wat Abraham doet? Aan de andere kant het toekomstige land weer uitvluchten en Egypte ingaan. Ik geloof dat als hij op God had vertrouwd en in het land was gebleven, dat God voor hem had gezorgd. Dat lezen we overigens net zo goed ook later in het in de geschiedenis van Israël. We kunnen dus concluderen dat God met Abraham iets nieuws in zijn plan wilde beginnen. Abraham moest volledig afgesneden worden van de geslachten die er tot dan toe waren, alsof God een nieuw geslacht schept. Maar we zien ook dat dat een worsteling is van Abraham. Dat het een worsteling is om ook daar op die roeping te vertrouwen en daar op in te gaan. En wie van ons kan zich daar niet in herkennen? In die worsteling met Gods plan voor ons leven. Wanneer de Heer Jezus leren kennen, net als Abraham, dan moeten we ook breken met dat wat er tot dan toe was. Dat leven wat daarvoor was. Breken met dat wat ons vasthoudt aan het oude leven. En dat geldt altijd voor ons. Of dat nu om onze bekering gaat, of dat God ons roept voor een taak, of dat nu iets kleins is om deze week te doen, of iets groots wat misschien ons leven op zijn kop zet. Als we Gods weg willen gaan, dan moeten we ook telkens dat wat onszelf vasthoudt aan iets anders achterlaten. Dus ook daar zien we de noodzaak van gehoorzaamheid in het leven van Abraham. Zonder die gehoorzaamheid aan de roeping van God zou hij ook nooit in dat beloofde land komen. Zou God nooit zijn plan met Abraham kunnen uitwerken. En dat brengt ons bij het derde punt. Waartoe is Abraham geroepen? En ook dat antwoord lijkt in eerste instantie heel eenvoudig. Kom of ga naar het land dat ik u wijzen zal, zegt God tegen hem. Overigens, ik zei het al bijna, ik versprak me. Stefanus citeert datzelfde vers als kom naar het land dat ik u wijzen zal. En daar zit een mooie rijkdom in dat ene woordje kom. Want het laat zien dat God al in het land was toen hij Abraham riep. Dat hij als het ware Abraham vraagt om zich bij hem te voegen. En ook daar zien we een principe in wat we ook in het Nieuwe Testament tegenkomen. Het is God die de werken voorbereidt, die daar vooruit gaat. En die daar al is. Die roeping van Abraham die wordt verder uitgewerkt in een belofte. Het is een zevenvoudige belofte waarvan het genoemde land de eerste is. En die belofte die kunnen we als volgt indelen. Een belofte betreffende het land, betreffende een groot volk. Een belofte voor een zegen, voor een grote naam, voor het tot zegen gesteld zijn. En dan komt er een vervloeking voor Abrahams tegenstanders. En een zegen voor zijn vrienden, voor zijn voorstanders. En de zevende belofte dat in Abraham alle geslachten gezegend zullen worden. En ik wil eigenlijk met u deze zeven beloftes ook kort doorlopen en zien wat ze te zeggen hebben. Ook zien wat ze te zeggen hebben voor Abraham, maar ook voor het nageslacht van Abraham. Want dat is waar we mee begonnen. Als we in Jesaja lezen dat aanschouw Abraham uw vader, dan weten we eigenlijk dat de roeping van Abraham al in het verborgen ook de geboorte van Israël was, zou je kunnen zeggen. Heel vroeg in het begin, hoewel er nog geen volk zichtbaar was, is dit waar dat begint, de geboorte van Israël. Nou, ik zei, laten we die beloftes eens nalopen. De eerste belofte zien we al gelijk, dat land en volk alles met elkaar te maken hebben, net als in die geslachtsregisters. Land en volk volgen op elkaar in de beloftes, en dat is niet voor niets. In vers 7 zegt God ook expliciet dat het land voor Abrahams nageslacht is. En dat nageslacht van Abraham mogen weten, dat is het volk Israël. Via Isaac en uiteindelijk Jacob die het naam Israël krijgt en de 12 zonen. En juist in deze tijd zien we dat land en volk, dat men probeert dat uit elkaar te trekken. Neem alle resoluties van de VN bijvoorbeeld. Land en volk horen bij elkaar. Maar tegelijkertijd moeten we bedenken dat als we lezen het nageslacht van Abraham, dat het nageslacht niet alleen over het Joodse volk gaat. Dat nageslacht, wanneer we het met een hoofdletter schrijven, en we dat lezen in de Galatenbrief, daar legt Paulus uit dat het nageslacht van Abraham ten diepste over Christus zelf gaat, over de Heer Jezus. Hij is het nageslacht van Abraham met een hoofdletter, het nageslacht in enkelvoud. Met andere woorden, als we die beloftes van Abraham lezen, dan zijn dat ook ten diepste beloftes voor het nageslacht met een hoofdletter. Hij is degene die het land toekomt. Hij is de erfgenaam van Abraham. de rechtmatige erfeigenaar. Het is dan ook heel logisch dat God zegt dat hij al in het land was. Hij was de rechtmatige eigenaar. Leviticus 25 vers 23 legt het zo uit. Het land behoort mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. God waarschuwt hier ook dat als het volk Israël later in onreinheid vervalt, dat het land hen weer ook zal uitspuwen. Met andere woorden, Abraham en later ook zijn nageslacht Israël mochten bij God in het land komen wonen. Het is alsof de Heer hen bij hem thuis uitnodigt. Maar uiteraard is er wel gehoorzaamheid aan de eigenaar van dat land voor nodig. Er is geloof voor nodig om in dat land te mogen wonen. Dat brengt ons bij de tweede belofte. Want we zagen al hoe nauw die samenhangen. Want wanneer we over het land spreken, dan komen we al automatisch bij de belofte voor het volk. God sneed Abraham af van al die geslachten om iets nieuws te beginnen. Het is opvallend wanneer we het Nieuwe Testament openen. Het begint Matthäus ook met het geslachtsregister. Dat slaan wij voor het gemak vaak even over. Maar er zit een geweldige rijkdom in. In Matthäus 1 vers 1 begint met geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Er is werkelijk een nieuw geslacht begonnen met Abraham, want het geslachtsregister begint niet bij Adam. Het geslachtsregister begint bij Abraham. Overigens gebruiken wij dit vers ook heel veel wanneer we op straat met Joodse mensen in gesprek zijn. Meerdere keren mee mogen maken in Israël dat iemand eigenlijk een beetje chagrijnig het Nieuwe Testament aflees. En dan vroeg ik ze, maar zou je dan één vers willen lezen? Gewoon het eerste vers. En dan lezen ze geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En daarmee vervallen er tegelijk de twee grootste vooroordelen die het Joodse volk vandaag de dag heeft over het Nieuwe Testament en over de Heer Jezus. Het eerste vooroordeel wat ze hebben is dat het Nieuwe Testament een antisemitisch boek is. Want geloven, dat kan haast niet anders als we naar de geschiedenis kijken. Hoeveel mensen gezegd hebben met het Nieuwe Testament in de hand. Joodse mensen de verschrikkelijkste dingen hebben aangedaan. Maar dan lezen ze de namen van David en Abraham. Hun grote koning en hun grote voorvader. En dan valt hun mond open van verbazing dat deze twee namen in het Nieuwe Testament voorkomen. Dat het blijkbaar ook een door en door Joods boek is. En het tweede vooroordeel is dat Jezus Christus een man was met blond haar, blauwe ogen. Ik heb een Joodse man die kwam tot geloof kwam horen zeggen. Ik dacht altijd dat hij een soort Noorse god was. Zoals hij vroeger in de kinderbijbels werd getekend. Ze weten niet dat Jezus zelf Joods was. En dan zien ze dat hij een nakomeling is van Abraham, van David. En dan zijn in één klap, dan zien we hoe levend en krachtig Gods woord zelf is. Dat wij niet zelf allerlei mooie bedenksels hoeven te verzinnen om met mensen in gesprek te gaan, dat we eenvoudig Gods woord mogen laten spreken. En dat Gods woord zelf juist met die verzen het Nieuwe Testament opent. Juist om Joodse mensen daarvan te overtuigen. En overigens ook na het lezen van dit vers, dat vele mensen alsnog het Nieuwe Testament aannemen. Maar dat even als zijpaadje. Wat opvallend is in verband met dit volk, dat er uit Abraham een groot volk voortkomt, is dat Hebreeën 11 vers 12 en Romeinen 4 spreken over Abraham als iemand die al gestorven was. Daarmee duiden ze op zijn onvruchtbaarheid. Vandaar dat ik ook begon te lezen met Sarai die onvruchtbaar was. Met andere woorden, God heeft zo'n leven in, zo'n scheppingswonder in dat leven van Abraham en Sarai gedaan, dat het is alsof hij daar uit de dood tot het leven is geroepen. We kennen allemaal de scheppingsgeschiedenis. Nou, we zouden kunnen zeggen, dit is een tweede schepping in het woord van God. Een nieuw volk schept God om zijn reddingsplan mee uit te gaan werken. Jaren later zegt God tot de Israëlieten dat zij voor hem een koninkrijk van priesters en een heilig volk moeten zijn. Dat is Exodus 19 vers 6. En daarmee vertelt God ook de bedoeling van het grote volk, waarom God Abraham riep om uit hem een voortvolk te laten komen. De bedoeling was dat zij het koninkrijk van priesters zouden zijn. Dat klinkt altijd een beetje abstract, die woorden, een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Maar daarvoor moeten we eigenlijk even kijken naar wat is een priester. Een priester die stond als het ware tussen God en het volk in. Denk maar aan bijvoorbeeld de vader van Johannes, Zacharias in het Nieuwe Testament, die de tempel uitkomt en dan wachten ze tot wat hij zou gaan zeggen. Want ook een priester kan namens God tot het volk gaan spreken. Namens God mochten zij ook de zegen over hen uitspreken bijvoorbeeld. Maar andersom werkt het ook. Denk maar aan de hoge priester Aaron die dat borstschild had met die 12 stenen, met 12 namen van die stammen. En telkens als hij dan de tabernakel binnenging en later de tempel, dan liet hij daar maar als het ware zien, dit zijn de mensen namens wie ik bij u kom. De 12 stammen van Israël. Alsof hij hun zegelringen letterlijk bij zich had. En zo stond een priester als het ware tussen God en het volk in. Nou, als we het over een volk van priesters hebben, dan moeten we eigenlijk bedenken dat Israël de bedoeling was dat zij als volk tussen God en deze wereld instonden. Dat zij God bekend mochten maken bij de wereld. Vandaar ook al die regels en wetten waar volgens ze moesten leven, zodat de wereld ook zou zien wat Gods standaard was. Dat ze dat in zijn volk terug mochten zien. Net zoals de priesters nu met hun kleding lieten zien wie ze waren en weten wat de heiligheid van God was. Zo mocht het volk Israël dat door al die wetten heen laten zien. Maar Exodus 19 begint ook met dat vers dat we lezen over het volk van priesters. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt. Om ten volle dat getuigenis naar de wereld te zijn als een volk van priesters, om God bij de wereld te bekend te maken, is er uiteraard geloof nodig. Want hoe kan je anders een getuige daarvan zijn? Om ten volle dat getuigenis te zijn, is er opnieuw dat geloof nodig. De volgende belofte gaat over de zegen. We weten dat Abraham als man vele zegeningen had gekregen. Vele materiële rijkdom had. Veel spullen, veel vee, lezen we later in de geschiedenis. Maar ik geloof niet dat het Abrahams grootste zegen is geweest, die rijkdommen. Abrahams grootste zegen staat in Genesis 15, vers 6. Hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. We hebben net vanochtend gelezen in Ezechiël dat iedere man, elk mens, om zijn eigen ongerechtigheid moet sterven. Dat is het oordeel voor ieder van ons. We hebben dat in een andere context gelezen, maar daaruit mogen we leren dat het voor elk mens moet sterven vanwege zijn ongerechtigheid. Maar Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Alsof hij gerechtigheid was. God zag zijn ongerechtigheden niet meer aan. Maar de voorwaarde voor die gerechtigheid is het geloof. Geloof is waar het in de hele Bijbel door om draait. Het was niet de wet die gerechtigheid bracht. De wet liet zien wat gerechtigheid is, maar het bracht geen gerechtigheid. Het geloof brengt gerechtigheid. En wij weten dat dat het geloof is in de Zoon, waardoor God ook ons tot gerechtigheid kan rekenen, omdat hij ons in de Heer Jezus aanziet en in hem ons aanziet als gerechtigheid. De vierde belofte gaat over God die Abrahams naam groot zal maken. En daarin zien we opnieuw een contrast met de voorgaande geslachten, met de voorgaande hoofdstukken. Wat zijn wij namelijk bij de torenbouw van Babel? Laten wij ons een naam maken. Maar Abrahams grootheid is niet zijn eigen werk, is niet mensenwerk. Abrahams grootheid is het werk van God zelf. En Abrahams naam werd letterlijk groter. Dat lezen we in Genesis 17. Hij ging van Abraham naar Abraham. Dat gold overigens ook voor Sarai. Sarai ging van Sarai naar Sarah. Aan hun beide namen werd een letter toegevoegd. Ik heb het geprobeerd te laten zien in onze vertaling. Komt dat vrij goed over. Dat we beide eigenlijk de letter H, dat is de Hebreeuwse letter He, toegevoegd krijgen. Nou, waarom is dat zo bijzonder? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze allebei de helft van Gods eigen naam krijgen. De heilige naam. We weten niet 100% zeker hoe die wordt uitgesproken. Maar het is een Jod, He, Vav, He. Twee keer de He. Alsof God de helft van zijn eigen naam weggeeft. En hun namen worden daarmee ook letterlijk veranderd. Abrahams naam verandert in verheven vader, in vader van een menigte. En daar horen we die belofte van het grote volk in doorklinken. Ik geloof dat we in deze naamsverandering ook mogen zien, het is eigenlijk een studie op zich, die naamsverandering. We mogen zien dat God zichzelf verbindt aan Abraham. En andersom geldt dat overigens ook. Want Abraham en Sarai krijgen een stukje van de naam van God. Maar hoe noemt God zich vanaf dat moment? De God van Abraham. Zo verbindt God letterlijk zijn naam aan Abraham. En hetzelfde doet hij overigens later ook bij Israël. Denk aan de hoge priesterlijke zegen in Numeri. Daar staat het eindigt met: zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen. God noemt zich ook bijna 200 keer in de Bijbel de God van Israël. Hij heeft zijn naam aan hen verbonden. Met andere woorden, wie zijn vertrouwen op God stelt, ontvangt ook de eer van God. Je hoeft geen eer van mensen te hebben of eer die hij zelf opbouwt, maar eer van God zelf. En dan komt misschien wel het belangrijkste gedeelte, de laatste drie beloftes. De vijfde belofte gaat over de zegen. Abraham is geroepen om tot een zegen te zijn. En dat is een zegen die tot op de dag van vandaag doorwerkt. Want deze weer in Galaten 3 vers 8. Eertijds werd aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen al de volken gezegend worden. In u zullen al de volken gezegend worden, is in wezen al het evangelie, zegt de schrijver van zich Paulus hier. Paulus legt dan vervolgens uit dat Abraham door het geloof gerechtvaardigd werd, zoals we ook hebben gelezen. En dat wij, als we geloven, we samen met Abraham gezegend worden. Hij legt ook uit dat het nageslacht van Abraham ten diepste de Heer Jezus zelf is. Dat hij de rechtmatige erfgenaam is van de beloftes aan Abraham. En ook alleen door de Heer Jezus zijn dus zegeningen te ontvangen. Het is de Heer Jezus die Abraham zegende. Maar het is ook de Heer Jezus door wie wij de zegen van de rechtvaardiging mogen ontvangen door het geloof. Dat wij ook wij weten dat ons geloof ons tot gerechtigheid wordt gerekend. En dan volgt er een specifieke zegen voor Abraham met betrekking tot zijn voor- en tegenstanders. En deze wordt eigenlijk al direct vervuld wanneer hij daarna naar Egypte gaat en bij Farao komt. En het Farao, we kennen de geschiedenis, hij geeft Sarai aan Farao. En Farao wordt met zware slagen geslagen vanwege Abraham. Overigens is dat niet de enige Farao geweest die vanwege deze zegen en vervloeking met slagen geslagen is. Later bij de Exodus zien we een andere Farao die ook met slagen geslagen wordt, getroffen wordt vanwege het nageslacht van Abraham. We zien dus dat deze belofte letterlijk genomen mag worden. En hoe iemand met het nageslacht Israël omgaat, het nageslacht van Abraham, bepaalt dus in ieder geval voor een gedeelte hoe God met hem of haar omgaat. Dat geldt in de eerste plaats met hoe we met het nageslacht met een hoofdletter om zijn gegaan. Hoe zijn we met Christus omgegaan? Dat bepaalt hoe God met ons omgaat in de eerste plaats. Dat bepaalt of we wel of niet behouden zijn, wel of niet gerechtvaardigd. Dat is waar het om draait. Laat dat voorop staan. Maar ik geloof dat God daarna ook voor degenen die dat offer van de Heer Jezus niet hebben aangenomen, een oordeel zou hebben hoe ze met zijn volk zijn omgegaan. Met het nageslacht van Abraham. Het is een ernstige waarschuwing, ook voor ons vandaag, om bij stil te staan. Het is niet zomaar een waarschuwing. Wij lezen hier misschien namelijk letterlijk twee keer over het woord vervloeken. Maar letterlijk staat er twee keer een verschillend woord. Er staat eigenlijk: wie u iets slechts toewenst, zal ik iets slechts doen overkomen. Het zijn twee vormen van vervloeken. Wie Abraham alleen al met zijn mond vervloekt, daar zal God als het ware de daad bij het woord voegen. En ook daadwerkelijk die vloek doen overkomen. Het zijn twee verschillende vervloekingen. Dat geeft de ernst aan. Tegenover een verwensing staat een daadwerkelijke vervloeking van God zelf. Helaas moeten we zien dat vandaag de dag Israël een volk is wat als volk van God is afgeweken. Maar ondanks dat wordt van ons gevraagd en te blijven zegenen. En ik geloof dat de beste manier om hen te zegenen de volle zegen van het evangelie van Christus is. Romeinen 15 vers 29. We hebben gezien welke rol dat geloof speelt in het leven van Abraham. En voor het nageslacht van Abraham geldt diezelfde voorwaarde van geloof. Israël vandaag heeft ook dat geloof nodig om deel te hebben aan die beloftes van Abraham. En dat brengt ons bij de zevende en de laatste belofte. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat maakt eigenlijk de hele geschiedenis rond, zou je kunnen zeggen. Want juist waar we begonnen met dat Abraham uit die geslachten getrokken is, zien we hier dat dat met een doel is gebeurd. Hij is eruit getrokken, zodat hij juist tot een zegen kon worden voor die geslachten waar hij uitgetrokken is. Dat God hem apart heeft gezet om juist die zegen weer terug te laten komen. Bij Adam zagen we dat de aardbodem vervloekt werd, dat de dorens en distels opschoten. En met Abraham zien we dat God een plan uitvoert om een zegen te brengen over alle geslachten van de aardbodem. Dat was zijn bedoeling, alsnog die zegen geven na die oordelen van de zondvloed, na dat oordeel bij Babel, alsnog een plan gaan uitwerken, een volk roepen om tot een zegen te maken. Met andere woorden, de roeping van Abraham was het begin van Gods reddingsplan voor deze wereld. Abraham kreeg al die beloftes en zegeningen die we hebben behandeld met een doel. Om daarmee tot een zegen te zijn voor de andere volkeren. En dan kunnen we ons afvragen, als we daarop terugkijken. Is het Abraham en zijn nageslacht gelukt om die zegen te zijn? We kunnen zeggen ja, er zijn inderdaad veel zegeningen uit het Joodse volk voortgekomen. Ze hebben geweldige wetenschappers voortgebracht. U zou, als u naar het ziekenhuis gaat, geen scan kunnen krijgen zonder dat daar een Israëlische Joodse wetenschapper aan heeft gewerkt. Als u een computer opstart, dan zou u dat niet kunnen doen zonder dat er ergens een Joodse wetenschapper iets heeft uitgevonden. Dat zijn geweldige zegeningen voor ons vandaag de dag. Maar ik geloof niet dat dat de zegen is waar de Bijbel over spreekt. De grootste zegen die zij hebben voortgebracht, is het woord van God in tweevoud. Ten eerste het geschreven woord. Als u uw Bijbel opent, en u gaat dus alle schrijvers van de Bijbel na, dan ziet u dat het telkens Joodse mannen waren die God gebruikte om zijn woorden op te laten schrijven. God gaf hun zijn woord. Het staat al twee keer toe in de Bijbel. Eén keer in de Psalm en één keer in Romeinen. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. De Bijbel is een Joods boek en wij mogen daarin in lezen. Vandaar ook dat wij het in ons werk als stichting altijd hebben over Gods woord teruggeven. We hebben het van hem ontvangen, via hem ontvangen moet ik zeggen. En we mogen het weer aan hem teruggeven. En daarnaast is ook het vlees geworden woord van God via het Joodse volk aan de wereld gegeven. De Heer Jezus was Joods en is Joods. Via hen zijn dus die twee grootste zegeningen voor de wereld tot de wereld gekomen. En toch de volle zegen waarover wordt gesproken door God en Abraham, die moet nog komen. Daarvoor moet nog aan die ene voorwaarde worden voldaan, dat ze werkelijk dat koninkrijk van priesters en een heilig volk kunnen zijn. Die voorwaarde van gehoorzaamheid en geloof. Maar we mogen weten dat God al zijn woorden één voor één letterlijk zal vervullen. Er zal niks verloren gaan van zijn woord. En wat zegt Zacharia? Het zal gebeuren zoals u huis van Juda en huis van Israël een vloek onder de heidenvolken geweest bent. We moeten met pijn in ons hart zeggen dat dat de situatie van vandaag is. Maar komt achteraan, zo zal ik u verlossen en u zult een zegen worden. Wees niet bevreesd, grijp moed. En u moet dat hoofdstuk maar eens verder lezen, Zacharia 8. Het is een prachtig hoofdstuk, want dan gaat het verder later dat er volken en machtige heidenvolken zullen komen om de heren van de legermachten in Jeruzalem te zoeken. En het zal zelfs zo zijn dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken zullen vastgrijpen de punt van de mantel van een Joodse man en zeggen: wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is. Ik geloof dat dat het Messiaanse Rijk is wat nog moet gaan komen, waarin dat deze woorden ten volle hun vervulling zullen hebben. En we hebben het al gelezen. Abraham heeft die dag gezien en hij heeft zich erover verheugd en hij heeft zich verblijd. Met andere woorden, met de belofte aan Abraham begon Gods plan. En met de vervulling van die belofte zal Gods plan eindigen. Het begon met de verschijning van de Heer Jezus. Het werd ermee uitgewerkt en het zal ermee tot de voltooiing komen. Abraham geloofde. En op een dag in de toekomst zal heel dat gelovige overblijfsel van Israël geloven in de Heer Jezus. net als Abraham, gehoorzaam zijn. En in die tussentijd, voordat het zover is, is er voor de individuele Jood geen andere weg tot zaligheid dan door datzelfde geloof in de Heer Jezus als de Messias. En het is Gods genade dat wij als gelovigen uit de heidenen die zaligheid mogen kennen. Wij mogen nu die volle zegen van het evangelie van Christus delen met de wereld. Want het evangelie is een kracht Gods tot behoud. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Romeinen 1 vers 16. Amen.